Freud, ne?
Ich habe Kristall für Emma. Ist das okay? Die Kristall ist Engels.
Okay, das ist gut.
I'll translate.
Ich bin even ein bisschen buiten adem von het zingen.
Oh.
Ja, mijn adem is nog niet helemaal in orde, dus, maar goed. Ik zal proberen kort te zijn.
I'll try to be brief.
Nee. Dankjewel. Hier sta ik dan weer.
Here I am again.
In de afgelopen 5 jaar.
In the last 5 years.
Heeft de Heer mij 3 keer.
The Lord has.
Van de dood gered.
Has saved me from death 3 times.
De andere 2 keren, daar heb ik al over getuigd hier
the
in de gemeente.
The other 2 times already testified about that.
Maar vorige maand,
but
dat
last
was,
month,
vind ik de meest spectaculaire.
It was the most spectacular.
Ik vond het een wonder.
I thought it was a miracle.
En we hebben hele toepasselijke liedjes gezongen vandaag.
And today we sang songs that were very appropriate for me.
Om aan en die aangeven
that will demonstrate
dat wij altijd op hem kunnen vertrouwen.
That we always and always can trust in him.
En mijn voorbeeld van de afgelopen maand wat mij is overkomen,
and what happened to
is
me?
Daar dus echt een schoolvoorbeeld van zijn trouw.
It's an example of the goodness of God, his
van
faithfulness.
Zijn genade.
From his mercy.
Begin van de maand februari voelde ik me niet zo goed.
Last month, beginning February, I wasn't feeling well.
Maar ja, ik ben eigenlijk een type van niet naar de dokter.
I'm one of those persons that says I'm not going to the doctor.
En dat is ook altijd zo geweest.
It's always been like that.
Alleen nu was het veel ernstiger.
Although this time it was really serious.
Wat ik mij niet besefte.
Because I didn't realize it was so serious.
Het was zo erg dat ik dus een blackout heb van maandagavond tot en met donderdagavond.
It was so serious that I had a blackout from Monday evening till Thursday.
Ik weet niet wat er gebeurd is.
I don't know. I can't remember what happened.
Alles achteraf aan mij verteld.
When they told me afterwards.
Het bleek dat ik dinsdag zou ik een arts op bezoek krijgen, want maandag moest ik naar de dokter, maar dat is niet gelukt.
It turned out that there was a doctor coming to me on Tuesday. I couldn't make it on Monday.
Ja. En wat ik mij niet kan herinneren, hij is aan mijn deur geweest.
I cannot even remember that he came to my door, the doctor. That he even rang the bell.
Misschien heb ik op de videofoon gekeken, ik weet het niet. Ik weet niks. De deur open gedaan.
Anything about that moment anymore. Maybe I opened the door.
Ik weet het niet.
I don't know.
Maar wat ik wel weet,
but what I do know,
is dat wat ik niet weet,
what I don't know,
de Heer weet.
The Lord knows.
Want Hij heeft overgenomen.
Because He took over the situation.
Ik heb mensen horen zeggen van, automatische piloot, daar geloof ik niet in.
Some people say, yeah, you're on automatic pilot. I don't believe that.
Het was de Heer die mij in mijn zwakte, zoals wij gezongen hebben,
the Lord, when I was in weakness,
heeft overgenomen.
He took over my life.
En hoe hij het al gedaan heeft, dat maakt niet uit, maar hij heeft overgenomen.
I don't know how he did it, doesn't matter, but he took over.
Het blijkt dat ik dus opgenomen ben in het ziekenhuis. Dus de arts die bij mij aan de deur kwam.
It turns out the doctor that came into my house took me to the hospital.
Ik weet het niet. Ik had een longontsteking.
I had a pneumonia.
Ik had een zware griep.
I had a very bad fever.
Ik had een bloedprop in mijn been.
I had a blood clot in my leg.
Wat eigenlijk versterkt is door die longontsteking en de griep.
And because of pneumonia, it even got worse, the blood clot in my leg.
En ik had een bloedsuikerspiegel van 700.
And my blood sugar level was 700.
En normaal moet het zijn 100, geloof ik.
Normally it's about 100.
En wat dat met je doet.
And what that does to you.
Blijkt dus dat je dan gewoon helemaal van de wereld
bent.
It
turns out that you will completely have a blackout.
En als je van de wereld bent.
And if you are having a blackout.
En je legt je leven in zijn handen
altijd. But your life is in the hands of the Lord.
Dan zal hij voorzien en overnemen.
Then he will provide and he will take over.
En dat heeft hij gedaan.
And that's what he did.
Ik ben hem daar heel erg dankbaar voor.
I'm very grateful.
Want toen ik ben die woensdag geopereerd, dinsdag opgenomen, woensdag geopereerd.
So I was in the hospital on Tuesday, they operated me on Wednesday.
En die donderdagavond toen
Thursday evening,
mijn dierbaren om mijn bed stonden.
My family members came around my bed.
Toen kon ik wel weer, was ik aanspreekbaar.
I regained consciousness.
En een vriendin, mijn beste vriendin, die was er ook.
And my best friend was there.
En die had een heel klein bijbeltje bij me achtergelaten.
She had a little Bible.
Want ja, ik had helemaal niks, hè.
Because I didn't have anything.
In die tijd had ik ook niet zoiets van, goh, oh, de Heer, hè. In onze gesprekken hadden we het er wel over van, ja, goh, dit is het wonder wat de Heer
so
jou heeft gegeven.
To my friend who was there, was talking about the miracle that the Lord provided.
Maar het is niet omdat ik zo specifiek bijzonder ben.
But it's not because I'm special.
Dat zijn jullie allemaal, hè.
You are all special.
Dus dat kan jullie allemaal overkomen.
So the same thing can happen to you.
Dat op het moment waarop je hem het hardst nodig hebt.
But at the moment you need the Lord the most.
In jouw diepste zwakte.
In your deepest weakness.
Dat hij het overneemt.
He will take over.
We zingen niet voor niks, nooit meer alleen.
We are not singing.
Want
we are singing never alone.
Want dat zijn we nooit.
We are never alone.
Het kan best zijn dat wij als christen soms iets voelen en denken van, goh, waar is de Heer?
Yes, we can feel sometimes being forsaken by the Lord.
Maar de Heer is er altijd.
But he is there all the time.
Dat blijkt dus nu ook weer.
And that even is now the case with me.
Broeders en zusters.
My brothers and sisters.
Laat dit een bemoediging zijn.
Let this be a comfort.
Voor elk van jullie en van ons. Hè,
for each and every one of you.
Dat wij altijd onder zijn genade vallen.
That we are always under his grace.
Dat hij ons altijd zal behoeden.
That he will always protect us.
Dat hij altijd het beste met ons voor heeft.
That he wants the best for us.
En ons nooit zal laten verloren zal
and
laten
that he
gaan.
Will not forsake us.
Ook in de diepste dalen.
Even in the deepest valleys.
Dan zal ik vertellen, in de periode dat ik dan gewoon helemaal niks dacht en zo, had ik het met mijn vriendin en ik hadden het over Psalm 23.
I once talked to my friend about Psalm 23.
En dat is dus eigenlijk ook het enige, maar denk ik ook het belangrijkste in mijn contact met de Heer
and
geweest in al die dagen.
And that was the most important thing in my relationship with the Lord, that he will stay with me every day.
Elke dag. Dus daarom wil ik afsluiten met die psalm.
I want to conclude with this psalm.
Omdat dat nu eigenlijk voor mij is dat een beetje een lijfspreuk geworden.
To me, the Psalm 23 is my life motto, my life verse.
Je hebt het in verschillende versies, hè?
You can have read it in different translations.
Maar de essentie
is
altijd hetzelfde.
It's always the same.
De Heer is mijn herder.
The Lord is my shepherd.
Mij ontbreekt niets.
I shall not want.
Hij doet mij neerliggen in grazige weiden.
He makes me lie down in green pastures.
Hij voert mij naar rustige
waters. Leads me beside still waters.
Hij verkwikt mijn ziel.
He restores my soul.
Hij leidt mij op rechte sporen om zijn naams wil.
For his righteousness.
Ook al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad.
I will fear no evil.
Want gij zijt bij mij.
For thou art with me.
Uw stok en uw staf troosten mij.
They comfort me.
U legt voor mij een disch aan voor de ogen van die mij benauwen.
Provide for me a table in front of my enemies.
U zalft mijn hoofd met olie.
Anoint my head with oil.
Mijn beker vloeit over.
My cup runneth over.
Ja, heil en goedertierenheid.
Yes, goodness and mercy.
Zullen mij volgen.
Follow me.
Alle dagen
all
van
the
mijn
days
leven.
Of my life.
Ik zal in het huis van de Heer verblijven.
In the house of the Lord.
Tot in lengte van dagen.
Amen.
Amen. Halleluja. Thank you, Lord.
Thank you, Jesus. Amen. Halleluja. Amen. Dank u, Jezus. Amen. Wat een wonderlijke getuigenis, zuster Vivian. Amen. Ik moet anders met prediken. Amen. Voor zij die hun Bijbel bij hebben. Amen. Hebreeën 3. Hij verlaat ons niet. Juist wanneer je het niet verwacht, hij staat daar. Amen, in donkere tijden.
Amen, doe maar open en kan Robert me zien.
Robert. Amen. Doe maar open.
Ja, ja.
Dan hoort hij beter. Hebreeën hoofdstuk 3, vers 7 tot en met 14. De Heilige Geest zegt immers, horen jullie vandaag zijn stem? Wees dan niet, wat? Koppig, als tijdens opstaan toen jullie mij beproefden in de woestijn. Waar jullie voorouders mij op de proef stelden en tartten, hoewel ze mijn daden hadden gezien. 40 jaar lang, daarom werd die generatie door mijn woede getroffen. Ik zei, altijd weer dwaalt hun hart, mijn wegen kennen ze niet. En in mijn toorn heb ik gezworen, nooit zullen ze binnengaan in mijn rust. Zie er dus op toe, broeders en zusters. En daar wil ik vooral focussen vandaag in vers 12. Zie er dus op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig, hart afvallig wordt van de levende God. Maar wijs elkaar terecht, elke dag dat dit vandaag nog geldt. Opdat niemand van u halsstarrig wordt, omdat hij door zonde verleid werd. Want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoten van Christus. Amen. Amen. Halleluja. In Jezus' naam. Vader, zalf het prediken van Gods woord en het ontvangen. Vader, we zien erop toe dat er niemand vandaag een kwaadwillig Heer, een koppig Heer, ongelovig hart heeft, Vader. Bewerk de harten vandaag. Bewerk de harten vandaag, zodat het woord kan ontvangen worden. In Jezus' naam. Amen. Kijk even naar je buur en zeg, verhard je hart niet. Don't harden your heart. Do not harden your heart. Verhard je hart niet. Hebben jullie ooit al eens gehoord? En dat gaat moeilijk worden om te vertalen, zuster Marianne. Hebben jullie ooit al eens gehoord van fibrodysplasia ossificans progressiva? Dat is een ziekte. Ja, kortweg FOP. Ja, ik zo noem het FOP. Het is een aangeboren en erfelijke aandoening. Vrij vertaald betekent dat een ziekte dat zacht bindweefsel omzet in bot. Bij fibrodysplasia ossificans progressiva of kortweg FOP zijn bij de geboorte de grote tenen meestal verkort. En tijdens de kinder- en tienerjaren ontstaan ontstekingen in spieren, in pezen van de nek, rug, schouders, heupen enzovoort. En die ontstekingen zijn vrij pijnlijk. Maar bij een gewone mens, ontstekingen, ja, die worden opgelost. Dat wordt door het lichaam genezen. Maar bij mensen met FOP wordt bij een ontsteking heel veel calcium uit het bloed gehaald, zodanig dat het bindweefsel omgezet wordt in een hartweefsel. Met andere woorden, de mens wordt geleidelijk aan, hoe ouder dat hij wordt, stijver en stijver. En zijn hele lichaam versteent. Zo is er een heel bekend geval. Het is trouwens niet alleen in de spieren, het is vooral rond de gewrichten dat het hard wordt. En de mens wordt dus met andere woorden opgesloten in zijn eigen lichaam. Een van de bekendste gevallen was een man genaamd Harry Eastlake. En zijn ziekte begon te ontwikkelen op de leeftijd van 10 jaar. En toen hij 40 jaar was, was de ziekte zo ver gevorderd dat hij alleen nog maar in zijn bed kon liggen en alleen zijn lippen kon bewegen. Hij is dan uiteindelijk ook gestorven, want zijn hart is dan ook niet meer kunnen pompen en zo verder. Maar hoe voelt het om gevangen te zitten, versteend te zijn in je eigen lichaam? Moet iets verschrikkelijks zijn, terwijl je geest nog helder is. Nu, het is een tragische en verschrikkelijke ziekte. En er is ook een gelijkvormige ziekte die eeuwige gevolgen heeft. En het is niet de verbeendering van zacht weefsel naar hard weefsel in ons lichaam, maar het is de verbeendering van ons hart naar de dingen van God. Amen. Het is ook een gevaarlijke ziekte die eeuwige gevolgen heeft. En het is het hard worden van ons hart voor de zaken van God. De schrijver in Hebreeën schrijft dat we moeten oppassen dat we geen kwaadwillig, ongelovig hart
beginnen te krijgen, waardoor we zouden afvallen. Maar dat we ons moeten vasthouden aan het vertrouwen en het geloof waarover jij sprak in God. Vasthouden aan het geloof en vertrouwen in een goede God. Want vanaf het moment dat we beginnen Gods vertrouwen en Gods voorzienigheid beginnen te om te wisselen voor onze eigen kunnen, onze eigen denken, ons eigen redeneren, ons eigen intellect, dan begint ons hart hard te worden. We moeten daarvoor oppassen. Jezus in een van zijn parabels, Lucas 8 en 5, sprak daarover, over harde harten. Amen. Weet je wel, de parabel van de zaaier? En het zaadje dat valt op verschillende gronden. Amen. Wel, één daarvan. Iemand ging, Lucas 8 en 5. Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. En terwijl hij daarmee bezig was, viel er wat zaad op de weg. Het werd vertrapt en door de vogels opgegeten. Jezus geeft zelf een verklaring van deze gelijkenis een paar versen later, vers 11. Amen. Dit is de betekenis van de gelijkenis. Het zaad is het woord van God. Het zaad op de weg, dat zijn zij die geluisterd hebben, maar daarna komt de duivel en graait het weg uit hun hart om te voorkomen dat ze worden gered door te geloven. Amen. Een hard hart stoot het woord van God af. Het kan geen grond vinden om te ontkiemen en daaruit vrucht brengen. Amen. Een hard hart zorgt ervoor dat de duivel makkelijk kan langskomen en het woord van God kan wegnemen en weggooien. Heb je al gehad dat je in een dienst hebt gezeten en je was zo bezig met van alles en nog wat. Je was kwaad, je was verbitterd. Je dacht aan alles buiten Jezus. En iedereen rondom jou heeft een fantastische tijd in de Heer en ze voelen de geest van de Heer en jij zit daar als een versteend iemand. Amen. Omdat je hart hard is. En dat kan niet zijn dat het zacht is voor bepaalde dingen van de Heer, maar op dat bepaald moment was het hard. En we moeten oppassen, mijn broeders en zusters, dat het geen gewoonte wordt. Amen. We moeten ervoor zorgen in de naam van Jezus Vader dat we beseffen dat ons hart gemaakt is om uw woord, Heer, om uw zaad te laten ontkiemen in ons. Amen. Halleluja. Hoe komt het dat iemand een hard hart krijgt? Ik ben er overtuigd dat er hier na het horen van deze versen niemand een hard hart wil hebben. Amen. Wie van jullie wil een hard hart hebben? Niemand. Ik wil het niet hebben. Maar het kan mij wel overkomen dat het gebeurt, dat het blijft. Maar ik wil het niet. En dat is goed. Zolang dat je het niet wil, zal God ervoor zorgen. Amen. Dat hij het naar boven brengt in je gedachten om te voorzorgen. Hey, je bent hard in dat gedeelte van je leven. Laat mij toe in je leven. Amen. Nu, hoe komt het dat we een hard hart krijgen? Amen. Wel, eerst en vooral, denk niet omdat je naar de kerk komt, dat je vrij bent van verharding van je hart. Denk niet omdat je de naam of titel christen hebt, dat je immuun bent voor de ziekte. Denk niet omdat je hier komt en je heft je handen en je zingt een paar liedjes, amen, dat het je nooit gaat overkomen. Want u zal zien aan de hand van mijn eerste voorbeeld, dat juist Gods volk moet oppassen voor de verharding van hun harten. Amen. Exodus 32. Vers 7. Tot en met 9. Waarom worden mensen hun harten hard voor God? Kijk wat er hier gebeurde. In de MBG lees ik 51. En de Heer sprak tot Mozes. Ga, daal af, want uw volk, dat gij uit het land Egypte hebt gevoerd, heeft het verdorven. Ze hebben zich gehaast om af te wijken van de weg die ik hun geboden had. Ze hadden zich een gegoten kalf gemaakt, waarvoor zij zich hebben nedergebogen en waaraan zij geofferd hebben, terwijl zij zeiden, dit is uw God, Israël, die u uit het land Egypte heeft gevoerd. Vervolgens zeide de Heer tot Mozes, ik heb dit volk gezien en zie, het is een wat? Een hardnekkig volk, een koppig volk, een hard hart. De Heere sprak deze woorden tot Mozes op de berg van Sinaï. Nadat ze werden bevrijd, de Israëlieten uit het land van Egypte zijn door de Rode Zee gegaan. De Heer heeft fantastische mirakels gedaan, u kent het verhaal. Amen. Hij heeft voorzien van mannen, hij heeft voorzien van een pilaar van vuur tijdens de nacht. Hij heeft voorzien van een wolkolom tijdens de dag. Amen. En de Heer had hun de geboden gegeven. En Mozes komt die berg op en hij verblijft daar 40 dagen en 40 nachten in aanwezigheid van de Heer. En hij geeft ze de geboden. En wat gebeurt er beneden? De mensen krijgen angst. Want Mozes was weg. 40 dagen was hij weg. Ze wisten niet waar hij was en dus ze werden bang, want hun leider was daar plots niet meer. Maar hun vertrouwen was misplaatst. Ze legden hun vertrouwen in een mens, in plaats van de God die de mens leidde. Ze legden hun vertrouwen in Mozes en als Mozes weg was, wisten ze niet meer wat ze moesten doen. Dus wat vragen ze in Exodus 32 en 1... Het volk wachtte lang op Mozes en toen hij maar niet van de berg afkwam, verdrongen ze zich om Aaron en eist Aaron, dat is de broer van Mozes. Ze moesten een andere leider hebben en zeggen, Aaron, jij bent een broer, kom, wat moeten we hier doen? Ja, Mozes, we weten niet waar dat hem is. Maak een God voor ons, mijn kleine geest, die voor ons uit kan gaan. Want wat er gebeurd is met die Mozes, met een die en daar, die ons uit Egypte heeft geleid, dat weten we niet. Dus ze hadden iets tastbaar nodig. Iets zichtbaar. Iets voelbaar waar ze rond konden dansen. En weet ik veel wat ze allemaal wouden doen. Ze waren dus uit Egypte, maar Egypte was nog niet uit hun. Ze hadden eigenlijk geen interesse in God beter te leren kennen. Ze hadden iets nodig, een God, mijn kleine G, die voor hun kon uitgaan. Ze wilden wel genezen worden. Ze wilden wel bevrijd worden. Ze wilden verlost worden en al die zaken. Ze wilden naar het land van melk en honing. Maar het liefst op hun eigen manier. Op hun eigen gemaakte God. Dan op de manier van de God van Israël. En wanneer je je laat leiden, mijn broers en zusters, door vrees en door angst en door ongeloof, dan is het als een virus dat zich kan verspreiden doorheen het kamp en iedereen kan infecteren. Zo erg zelfs dat ze een god wouden maken die voor hun kon uitkomen, een gouden kalf. En God zag het en zei tegen Mozes, Mozes, die mensen die ik heb bevrijd, die zijn een hardnekkig volk. Ze zijn hardleers, ze hebben een hard hart. Waarom zou je een afbeelding maken van God? God kan je met niets of niemand vergelijken. Amen. Waarom zou je iets maken en daarom dansen? Terwijl hij met niets of niemand, er is niemand naast hem, er is niemand voor hem. Niemand die met hem vergeleken kan worden in de hemel of in de aarde. God haat verafgoding. Maar hun hart was verhard door vrees en angst. En ongeloof. En onzekerheid. En ongehoorzaamheid. Hun God was niet kwaad omdat ze bang hadden dat hun grote leider niet te vinden was. Zeker niet. Iedereen van ons wordt wel eens bang. Amen. Iedereen van ons krijgt angsten en vrezen. En onzekere momenten. Maar het is hoe we omgaan met die momenten van angst en vrees en onzekerheid. Dat bepaalt, amen, hoe we verder ons hart gaan ontwikkelen. Amen. In plaats van uit te roepen naar de Heer, wou ze iets anders hebben dat voor hun zou uitkomen. Amen. Nu, bijna 3000 jaar later kijken we terug. Ja, veel duizend jaar later. Ja, 3000. Maakt niet uit. Kijken we terug op dat verhaal en denken van, allee, hoe kunnen we nu zo stom zijn? Om daar een kalf van te maken, daar rond te dansen? Kunnen we nu zo stom zijn? Wij denken dat dat stom is, maar wij doen hetzelfde. Wij hebben andere manieren gevonden, amen, om onze onzekere, ongelovige, hè, geesten te voeden. Het hoeft daarom geen beeld te zijn waar je wierook gaat offeren. Amen. Maar wij vinden onze vlucht, hè, in andere dingen. Allerlei therapieën. Naar goeroes gaan, naar sporten om zichzelf beter in hun veld te laten voelen. En ik heb niks tegen sporten. Je moet sporten. Amen. En je zoekt mensen op en je zoekt allerlei entertainment op om maar die leegte en die vrees en die angst en die onzekerheid in je leven iets af te vlakken. En zo gaan we van ding naar ding. En als dat niet helpt, dan zal voedsel het wel doen. Oftewel alcohol. Of sommigen proberen hun weg te vinden in het werk. En storten zich op werk en werken en werken. Om maar niet naar die angst en die onzekerheid. En weet ik veel wat nog allemaal dat er in je hart mag zitten. Maar ik kom hier vandaag om te zeggen, mijn broeders en zusters. Laat je hart niet hard worden vandaag. Amen. Laat het kneedbaar worden. Laat jezelf, amen, zwak opstellen, zodat de Heer kan binnenkomen. Halleluja. En zeg, Heer, ik ben zwak, maar U bent sterk. Halleluja. Ik wil niet sterk voordoen, Heer, want U breekt de sterke. Halleluja. In Jezus' naam. Dus we moeten oppassen dat we niet gehard worden tegen de zaken van God, want het is een ziekte zoals FOP, dat u volledig versteent. En op het einde van de rit ben je daar als een verbitterde man of vrouw. Ongeloof moeten we uitbannen in ons leven in Jezus' naam. Amen. Ongeloof in de voorzienigheid van God voor ons leven maakt ons hart hard. Het maakt dat we onze eigen goden scheppen en het is een zonde in de ogen van de Heer. Amen. Ondankbaarheid voor de genade van God zorgt ervoor dat we onze harten hard wordt. Amen. Wie van jullie heeft al zo'n periode meegemaakt dat je ondankbaar was? Dat het precies niet over je lippen kon komen om te zeggen, dank u Jezus. Dank u God. Het is oké dat je dat met een periode meemaakt, maar als dat regelmatig terugkomt in je leven, periodes van ondankbaarheid, het zijn meestal christenen die leven op emoties, op gevoel en niet op geloof. Dus het gaat goed, ah, dank de Heer. En dan gaat het slecht, ah, dank de Heer, maar ja, het is toch moeilijk, hè? En dan een week later is het nog niet opgelost en de dankbaarheid is weg en je glipt weer in een vallei en de dankbaarheid gaat weg. Maar als je leeft in geloof van wat Hij heeft voorzien voor jou, amen, wie jij bent in Christus, dan dank je de Heer doorheen elke situatie. Amen, ik kan het nog eens zeggen. Amen. Als je leeft in geloof, niet op gevoel, niet omwille van de situatie rondom jou. Als je leeft in geloof van wat Hij heeft gedaan voor jou en wat dat betekent voor mij, dan dank je de Heer doorheen elke situatie. Of het goed gaat of het slecht gaat, dan zeg je gewoon, Heer, ik begrijp er geen snars van wat er gaande is, maar ik weet, U bent goed, U bent trouw, en zoals zuster Vivian vandaag heeft getuigd aan mij, wanneer ik zwak ben, U gaat opdagen op het juiste moment, halleluja, zal U laten zien. Amen. Dankbaar zijn doorheen elke situatie, anders wordt je hart hard. Amen. Ongeloof, ondankbaarheid. Een derde reden waarom ons hart hard wordt, is aanstoot nemen aan iets of iemand. Amen. En je kan het niet verwerken met de vergeving van God. En je wordt bitter en je hart wordt hard. Het is het leven dat je overvalt. En het kan soms hard tot je toe komen, nietwaar? Het leven kan soms op je afkomen als een trein, bam! Ene dag gaat alles goed en de volgende dag krijg je ineens een telefoon van je baas. Dat zegt, ja, we hebben je niet meer nodig. Je wordt ontslagen. Het leven gaat goed of je wordt ineens daar geconfronteerd met een medewerker op de werkvloer. En die heeft niet al de beste bedoeling met jou. En dingen gebeuren in het leven, amen. En als we in de kerk gebeuren er dingen. Het zijn mensen die in de kerk kunnen komen, die je teleur gaan stellen. Amen. En je hebt vertrouwen gesteld in mensen in de kerk. En nu stellen ze jou teleur. En dan denk je van, allee, hoe zit dat nu? Mensen van God, en die stellen mij teleur. En die doen niet wat ze hebben beloofd. En het zijn allemaal hypocrieten. En dus je wordt hard. En je wordt verbitterd. En je gaat zelfs verbitterd naar God. Want het is Gods volk en ze hebben je teleur gesteld. Maar mijn broers en zusters, Jezus zei, gelukkig zijn zij die geen aanstoot nemen. Hij zei het aan hem. Maar gelukkig zijn zij die geen aanstoot nemen aan geen enkele situatie in het leven. Amen. Want dat zal ervoor zorgen dat je dankbaar blijft. Dat zal ervoor zorgen in de naam van Jezus dat je niet zomaar iedereen gaat oordelen. Dat gaat ervoor zorgen, amen, dat je hart open blijft om de genade van God te kunnen uitdelen. Amen. Hebreeën 12 en 14. Hebreeën 12 en 14. Streef de vrede na met alle mensen. Probeer heilig te leven. Wie dat niet doet, zal nooit de Heer zien. Let erop dat niemand de genade van God verspeelt. Laat niet de wat? Verbittering als onkruid opkomen. Onrust veroorzaken en de hele gemeente vergiftigen. De schrijver van Hebreeën spreekt hier over contact met anderen. Hij zegt streef vrede. Streef vrede na met alle mensen. Als dat niet gebeurt, zal je snel aanstoot gaan nemen. En de acties en de woorden van anderen zal je verbitterd maken. Een verbitterd iemand kan niet verder gaan, want ze zijn blijven steken in het verleden. Amen. Ergens is er iets gebeurd, iets gezegd en je hebt dat niet kunnen verwerken. En als resultaat heb je een hard hart gecreëerd als verdediging, zodat niemand jou nog gaat kwetsen op dezelfde manier. Mensen al tegengekomen die zo hard zijn? Dat zie je letterlijk in hun gezicht. Hun gezicht is letterlijk ingevallen, staat vol met rimpels op de zure smoel, zal ik maar zeggen. Op hun gezicht spreekt boekdeel. Amen. Het is omdat er iets gebeurt en ik oordeel die mensen niet. Want hoe zouden ze het kunnen oplossen zonder de Heer? Hoe geraak je over vernedering, onzekerheid? Hoe geraak je over de dingen die mensen elkaar aandoen zonder de vergiffenis van de Heer? Ik kan het me niet inbeelden. Je moet als iemand sterk zijn om het te kunnen zonder de Heer. Maar dank u, Jezus. Gods vergeving. Amen. Wil Hij? Hij wil. God wil zijn vergeving, kenbaar maken aan u. Halleluja. Hij wil weten, hij wil u laten weten, mijn broers en zusters, dat zijn bloed, halleluja, u vergeeft van al uw zonden. U rein maakt van al uw zonden. En als je dat niet begint te beseffen, mijn broers en zusters, ga je hard worden. Want God wil dat je weet dat je vergeven bent. En omdat je dat gaat beginnen te beseffen, ga je de kracht vinden om anderen te vergeven. Maar als je het niet gaat beseffen dat wie jij bent en dat je vergeven bent en dat je heilig en rechtvaardig bent gemaakt door zijn bloed, ga je anderen niet op die manier behandelen dat God jou heeft behandeld. En je gaat kwaad zijn, je gaat muren opbouwen van bescherming. En dus we nemen aanstoot aan alles en iedereen en we worden hard. Maar iemand die aanstoot heeft genomen aan een ander of situatie in het leven, heeft het heel moeilijk om anderen te vergeven. Heel moeilijk. En toch wil God dat we het doen. God wil dat we anderen vergeven, maar dat gaat niet als we niet beseffen dat we zelf zijn vergeven. En dus uw hart wordt harder. Amen. O Vader, ik bid Heer vandaag dat er iemand een besef mag krijgen, Heer, van wat u heeft gedaan, Heer. Halleluja. Dat ze niet de fouten van anderen bijhouden in hun hart, Heer. Dat ze niet de fouten van een ander aanrekenen, Heer, maar dat ze het kunnen loslaten, Heer, en vertrouwen op uw genade. Amen. Want daar zitten we het in, mijn broers en zusters. Let op dat niemand een kwaadwillig en ongelovig hart krijgt. We moeten blijven vasthouden aan de trouw van God. Hij heeft vergeving geschonken aan ons. Amen. Vertrouw daarop dat wanneer jij die vergeving ontvangt, dat jij ook de kracht gaat hebben om anderen te vergeven. Je moet daarop vertrouwen. Maar anderen zeggen van, nee. Die vergeven nooit. Maar God wil dat je vergeeft en je gaat het kunnen. Nee. Ik wil dat niet kunnen. Want iemand waar je iets heeft aangedaan, het loslaten is alsof een teken van zwakte en dat hij er vanaf komt zonder straf. Nee. Maar vertrouw op de goedheid van God, dat als Hij het bij jou gaat doen, uw hart gaat getransformeerd worden en het gaat zacht worden. En je gaat able zijn, je gaat bij machten zijn om een ander te vergeven. Nee, ik vertrouw er niet op, ik hou vast aan mijn kwaadheid. Ik zeg het nu een beetje raar, maar dat is wat er gebeurt. Dat is wat er met mij gebeurt, amen. Dat is wat er gebeurt in uw hart. Maar dank de Heer dat Hij het ons toont en zegt van, hey, hier ben je toch wel hard aan het worden. Er is iets gebeurd, die heeft iets gezegd en je hebt gedaan en alsof je het niet hebt gehoord, maar het heeft toch een impact gehad in je hart en ik wil dat je het loslaat. En we zeggen, nee God, ik laat het niet los. Heb jij gehoord wat hij heeft gezegd? Heb jij gezien wat hij heeft gedaan? Je moet zijn straf krijgen. En als we zo beginnen te praten, amen, dan negeren we het offer van Jezus en vertrouwen niet op wat hij heeft gedaan, dat een effect heeft op mijn hart. Snap je wat ik wil zeggen? We moeten onze gedachten wassen. Onze gedachten moeten gewast worden in zijn bloed. Amen. Elke dag de Heer danken dat Hij ons heeft vergeven. Zodat wij nu anderen kunnen vergeven. Zonder dat we bitter hoeven te worden. Dank u Jezus. Amen. Hebreeën 8 en 10. En ik eindig bijna. Hebreeën 8 en 10. Dit is het verbond dat ik in de toekomst met het volk van Israël zal sluiten. Dat verbond daar leven wij nu onder. Dank u Jezus. In hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Volksgenoten zullen elkaar niet meer hoeven te onderwijzen. Men zal elkaar niet meer hoeven te zeggen, ken de Heer, want allen zullen mij kennen, van klein tot groot. Wacht, nu komt vers 12. Deze is goed. Ik zal hun wandaden vergeven en aan hun zonde zal ik niet meer wat? Wauw. Onder dat verbond leven wij vandaag, hè? Dat is de kracht van het nieuwe verbond. Dus God zal onze wandaden en onze zonden niet alleen vergeven, maar ook niet meer herdenken. Dus wie zijn wij dan om ze ook nog te herdenken? Wie zijn wij dan om de zonden en de wandaden van een ander te onthouden en vast te houden en niet willen loslaten en zo bitter te worden en hard te worden? Soms wens ik dat mensen geheugenverlies krijgen. Soms bid ik, Heren, doe iets in die hersenen dat ze er niks meer van weten. En dat ze verder kunnen gaan met hun leven. Soms is het ook niet onder controle, gedachten die komen. En je zegt wel, laat dat los, laat dat los, laat dat los. Maar ik wil het loslaten, maar het kan niet. Maar het is alsof een demonische interventie komt en die jou fluistert de hele tijd wat anderen jou hebben aangedaan. Maar er is hulp op weg in de naam van Jezus. Blijf het bloed van Jezus spuiten. Zeg nee, mijn zonden zijn vergeven en God herinnert me er meer aan. En wat Hij met mij heeft gedaan, zal ik mij een ander doen. In Jezus' naam, ik zal ze niet meer herdenken. Weg van mijn gedachten, want ik ben een nieuwe schepping, ik ben opnieuw gemaakt. Alles is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dat kan alleen gebeuren. Dan kan je alleen zeggen wanneer je weet wie je bent in Christus. Ik heb deze week een artikel gelezen op een nieuwsite van een man die meedeed, een kandidaat in The Voice. Ken je The Voice? Heb je dat ook gelezen? Die man met geheugenverlies. Ik vond een heel interessant artikel. Ik was aan het lezen en die man had meegedaan als kandidaat aan The Voice. Was door naar de volgende ronde. Is dan teruggegaan naar het werk en hij is daar in een put gevallen, op zijn hoofd gevallen. Hij was even bewusteloos, hij is er terug uitgekomen en de volgende dagen merkte hij rare verschijnselen op. Hij was aan het praten met zijn buurvrouw en opeens was zijn taal weg. Hij kon niet meer spreken. Hij wist niet meer wie hij was. Hij wist niet meer wat hij deed op straat. Ze hebben hem dan opgenomen. Hij herkende zijn vrouw niet. Hij werd wakker in een vreemd bed, in een vreemd huis. Hij wist zelfs niet wat koffie was. Hij wist niks, was totaal blank. Alleen wat hij nog kon doen is wandelen en lopen en gewoon dagelijks dingen. Maar hij wist niet meer de taal. De taal moest hij opnieuw leren. Engels moest hij opnieuw leren. En dat is nu allemaal een beetje aan het opkomen. Maar wat frappant was in dat verhaal, de dokters zeiden ja, dat er iets gebeurd is in zijn hersenen, heeft een slag of stoot gekregen, waardoor dat er bepaalde connecties zijn afgebroken tot zijn geheugencentrum. Dus dat is kapot en ze weten niet of dat ooit gaat terugkomen. Het is alsof dat op slot zit. Hij weet niks meer, hij weet zelfs niet dat hij getrouwd was. Dus hij wordt wakker, hij ziet daar een vrouw en die vrouw zegt, jij bent mijn man. Ben je daar zeker van? Hij moet allemaal foto's gaan laten zien en de kinderen zijn dan mijn kinderen. Hij weet van niks hoe erg is ook voor de kinderen en voor die vrouw. Maar wat frappant was, de vrouw zei dat ze hem helemaal opnieuw moest leren kennen, want zijn karakter was veranderd. Hij had een heel nieuwe persoonlijkheid. Het was trouwens verbeterd, zei ze. Het was verbeterd. En ik was aan het denken, zou dat kunnen zijn omdat er bepaalde dingen niet meer herinnerd worden? Van zaken in het verleden die jou zijn aangedaan, waardoor dat je dus kwaad wordt en verbitterd en je weet niet hoe je daarmee om kan. Maar opeens is dat vergeten en dan denk je daar niet meer aan en ben je dus, met andere woorden, gereset. Je bent gereset. Terug naar het begin. Ik wou dat er sommigen ineens zouden beginnen te beseffen, Jezus heeft jou gereset. Niet naar een vorige versie, maar naar een nieuwe update. Amen. Een nieuwe hemelse update, 2.0, alweer 7.0, voilà. Amen. Hij heeft jou gereset en geupgrade en geupdate. En in de naam van Jezus, hij wil dat je vergeet, halleluja, in Jezus' naam. En als de duivel nog komt aankloppen, want dat is wat hij doet, hij is de aanklager. Amen. Hij is constant daar om aan te klagen. Weet je nog wat hij gedaan? Weet je nog wat hij hebt gedaan? Weet je nog wat hij heeft gedaan? Moet je zeggen, in de naam van Jezus, het bloed van Jezus spreekt u tegen. Jij hebt geen toegang meer tot deze gedachte. Je hebt geen toegang meer tot dit huis. Je bent verslagen. We zijn meer dan overwinnaars doorheen Jezus Christus. Amen. Amen. Ik dank de Heer. Ik dank de Heer dat ik redelijk snel dingen vergeet. Ik dank de Heer. Volgens mij heeft de Heer dat gedaan. Ik weet zelfs niet meer wat de vorige week, twee weken geleden. Als iemand mij kwaad doet, dat zindert even na. Maar dank de Heer dat Hij een hart heeft gegeven. Dat zegt, laat ze maar doen. De Heer zal er wel voor zorgen dat ze hun straf of weet ik veel waar moeten krijgen. Maar ik bid hier vandaag, laat het los in Jezus' naam. Vergeet het door de kracht van Jezus. Want anders zal zoals die ziekte FOP, amen, progressief uw zacht binnenweefsel worden versteend en verhard. En ga je geen kant meer op geraken. In Jezus' naam. Halleluja. Laten we allemaal recht staan als je kan.